Broeders en zusters, ik wil vanavond met jullie nadenken over het evangelie. Nou, dat zal u niet verbazen. Daarvan zegt u, daarvan zeg jij, daarvoor ben ik ook hier naartoe gekomen. Maar heel bijzonder wil ik met jullie nadenken over wat doen wij als gelovigen met het evangelie in de eindtijd. Het is een Maranatha-samenkomst, een Maranatha-gemeenschap die de spoedige komst van de Heer Jezus verwacht. En het evangelie is ons aangereikt, daar hebben we deel aan gekregen. Maar ik geloof dat wij gered zijn om uiteindelijk anderen te redden. Broeder Anne van der Bijl, die kent u allemaal wel denk ik, die heeft ooit gezegd, wij hebben geen recht op twee Bijbels als er nog iemand in deze wereld rondloopt die er geen een heeft. Nou, hoeveel Bijbels heb je thuis? Hoeveel Bijbels heeft u thuis? Misschien wel verschillende talen, misschien wel verschillende vertalingen. Maar wij hebben denk ik allemaal wel meer dan één Bijbel in ons huis. Dat is ons zo toevertrouwd. Misschien heeft u er wel een prijs voor betaald. Maar wij leven in een land waar je meerdere Bijbels in huis kan hebben. En dat moet je vanavond even vasthouden. We hebben geen recht op twee Bijbels als er nog één iemand in de wereld rondloopt die er geen één heeft. Blader even met mij naar Romeinen hoofdstuk 1. Ik ga twee dingen doen. We gaan heel kort, dat is de inleiding, dan weet u ongeveer waar ik ben, naar Romeinen 1. En daarna gaan we wat dingen onder het voetlicht brengen vanuit de Filippenzenbrief. En die hebben allemaal te maken met het evangelie. Als we denken aan het evangelie, dan kan ik u de vraag stellen, wat betekent dat woord evangelie nou? Nou, dat weten we allemaal, denk ik wel. Goed nieuws. Of blijde boodschap, goede tijding. Maar voor wie is het evangelie nou goed nieuws? Voor wie is het evangelie nou echt een blijde tijding? Zeker als je erbij opgevoed bent, dan loop je het risico dat het soms wat minder zegt of minder sprekend voor je is. Herkent u dat? Herken jij dat? Ik heb in de afgelopen maanden verschillende ontmoetingen gehad met mensen die echt diep, diep in de goot gelegen hebben. En voor hen was het evangelie echt een bevrijdende boodschap. Echt goed nieuws. Een blijde boodschap, een goede tijding. Want het heeft hen overgezet vanuit het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. Nou, laat ik even ter illustratie een voorbeeld uit de Bijbel nemen. Wat was voor Israël het goede nieuws? De blijde boodschap, het evangelie in de tijd dat ze in Egypte verbleven. Maar dat mogen we zo wel stellen. De Heer Jezus haalt zelf Egypte, maar ook het woestijnleven aan als beeld om het evangelie uit te leggen. Maar wat was in Israël destijds het evangelie? Nou, het evangelie voor Israël destijds was dat God op hun gekerm, geroep, gehoor gaf. Hij zag de onderdrukking van zijn volk, waar of niet? En hij kwam in beweging. Dat is het eerste belangrijke van het evangelie. God is altijd de eerste. Er wordt ook in Veenendaal en op de Veluwe wat afgediscussieerd. Wie is nou de eerste? Is de mens nou de eerste of is God nou de eerste? Nou, geloof me, God is de eerste, altijd. Hij is de eerste en hij is de laatste. Daar gaan we helemaal niet over discussiëren. Maar God zag de onderdrukking van zijn volk. Hij kwam in beweging en Mozes werd geboren, mag ik het eens zo zeggen, in de volheid van de tijd. Hij liet een man opstaan, een man Gods, die groot geworden is en op zijn tachtigste werd geroepen om een volk te leiden. En toen hij werd geroepen, zei hij, ik ben helemaal niet bekwaam. God zag de nood, hij hoorde het geroep van zijn volk, hij liet een man opstaan, je trekt de lijnen wel door, toch? En Mozes is opgestaan, is naar de farao gegaan en heeft het volk uitgeleid. Voor velen stopt daar het evangelie. Vraag de gemiddelde christen, wat houdt voor jou het evangelie in? Nou ja, dat de Heer Jezus voor mij is gestorven. En ik geloof in zijn offer, ik vertrouw op dat offer. En ik ben gered. Maar dat is maar een klein deeltje van het evangelie. Want de Heere God had aan Israël niet alleen de uittocht beloofd, de uitredding, maar had ook beloofd dat hij hen zou leiden dag in dag uit en hen zou brengen naar het land vloeiende van melk en honing. Dat is ook evangelie. Dat God je leidt onderweg. En hij brengt jou daar waar hij is. Even overgezet naar nieuwe verbond. Ik wil dat zij daar zijn waar ik ben, zei Jezus toch? Nou, dat is een bevrijdende boodschap. Dat was voor Israël het evangelie. De uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn en de intocht in Kanaan. Dat hele pakket, dat was de blijde boodschap aan een volk in onderdrukking in Egypte, waar of niet? Nou, je kan het allemaal doortrekken naar onze bevrijding. En ik hoop dat je er aan op kan zeggen. Dat je allemaal, zoals je hier bent, jong en oud, kan getuigen. Ik ben getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Ik ben uit de heerschappij van de Satan verlost en ik ben onderweg. Ik word geleid door de Heilige Geest die in mij woont, die leidt in de waarheid. En God zal er zorg voor dragen. Hij staat garant dat ik daar zal komen waar Hij is. Nou, dat is een heerlijk evangeliewoord, toch? Dat lied gaan we straks ook zingen. Dat evangelie, dat heb je voor het eerst gehoord en dat heb je omarmd. Evangelie, goed nieuws, blijde tijding. Nou, Paulus die zegt in Romeinen 1 drie dingen over het evangelie. Het is iets meer bijbelstudie vanavond, maar daar moet u maar genoegen mee nemen. Maar dat is mooi. Drie punten uit Romeinen 1 en daarna gaan we naar de Filippenzenbrief. Hij zegt allereerst dat evangelie in vers 1, nadat hij zichzelf heeft voorgesteld, is het evangelie van God. Mooi is dat. Paulus zegt, God zelf, dan hebben we het over de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan hebben we het over de schepper van hemel en aarde. Hij is de initiatiefnemer van dat evangelie. Hij is de initiator. Het komt alles van boven. Al het goede komt van boven. En Paulus benadrukt dat nog even. Het heeft niet met hem te maken, hij is slechts een geroepen dienstknecht. Maar het evangelie is afkomstig van boven. De oplossing kwam van boven naar beneden. Opdat geen mens zou roemen in zichzelf. Nou, dit had een goed moment geweest om even hartelijk amen te roepen. Het is belangrijk. Die roemt, die roemen in de Here. Paulus zegt, het is het allereerst het evangelie van God. In de tweede plaats zegt hij, in vers 9, want God die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn Zoon. Het is niet alleen het evangelie van God, het is ook het evangelie van de Zoon. Dat wil zeggen, de Here Jezus en zijn volkomen middelaarswerk is de inhoud van het evangelie. Dat is het tweede. En dat is heel belangrijk. Als het niet meer over de Heer Jezus gaat in de gemeente, in prediking en bijbelstudie, als het niet meer over de Heer Jezus gaat in je persoonlijk leven, dan moet je zorgen gaan maken. Want Paulus zegt, het is het evangelie van God en de Heer Jezus is de inhoud van het evangelie. Vasthouden hoor, in deze tijd. Het gaat in heel veel kerken over van alles en nog wat. Maar de Heer Jezus heeft soms maar een klein plekje in het geheel. En dan zie je, dan bloedt het vroeg of laat dood. Of je nou over de linkerkant van de kerk hebt of over de rechterkant, dat gaat niet goed. Jezus is de inhoud. En het laatste wat hij zegt, vers 16. Want ik schaam mij niet voor de evangelie van Christus. Het is de evangelie van God, initiatief nemen. Het is het evangelie van de Zoon, het is de inhoud. En het derde wat hij zegt, het is het evangelie van Christus. Nou, de oppervlakkige lezer of luisteraar die zegt vanavond, ja Jacques, je moet ook niet zo ingewikkeld doen, het is allemaal hetzelfde. Nou, het is niet hetzelfde. Paulus was een Joodse man, hè? En dat is hij gebleven ook. Alleen, hij werd wel een Messias beleidende Jood. Maar het is geen heiden geworden, hoor. Onthoud dat goed. En hij zegt, het is het evangelie van Christus, van de gezalfde, van de Messias. Dat is een wonderlijk getuigenis, want Paulus was een ras-echte Jood en hij erkent Yeshua, de Heer Jezus, als de door God beloofde en ook gekomen Messias. Dat was een heel belangrijk statement. Hij erkende de Heer Jezus dus als zodanig dat hij de Messias was en is. De profeet had over hem geprofeteerd. En in de volheid van de tijd heeft hij zich geopenbaard. En hij is ook aan Paulus verschenen. Op de weg naar Damascus. Het evangelie van God. Initiatiefnemer. Het evangelie van de Zoon, hij is de inhoud. En het is het evangelie van de Christus. Erken hem als de door God beloofde, maar ook de door God gezonde Messias. En dit is belangrijk om ook vandaag vast te houden. Nou, dat is het eerste wat ik over dat evangelie wil zeggen. En Paulus voegt eraan toe, mooi hè, ik schaam mij voor dit evangelie niet. Als Jood, hè? Ik schaam me er niet voor. Het is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Niemand uitgezonderd. Dat is een heerlijke boodschap, hè? Voor dat woord kracht staat in het Grieks het woord dynamis. Daar komt ons woord dynamiet vandaan. Of een ouderwetse fiets zoals ik die heb, dynamo. Het woord van God is de kracht van God. De Bijbel leert in Handelingen 1 vers 8 dat de geest uitgestort zou gaan worden. En dat ze deel zouden krijgen aan de kracht van de Heilige Geest. Wist je dat een christen twee krachtbronnen heeft? Oh ja, zeker, de Heilige Geest is allereerst een persoon, maar de Heilige Geest is ook een kracht. Nou, de Bijbel zegt dat degenen die geloven, die hebben deel gekregen aan twee krachtbronnen. Alsof één niet genoeg is. Dat is het woord en dat is de geest. En daar ben ik zo blij mee. En vanavond werkt de Heere God, dat geloof ik, door zijn woord en door zijn geest. Er zijn vanavond in dit gebouw, nee niet in dit gebouw alleen, in uw hart, in uw denken, in uw geweten, twee krachten actief. Dat is het woord en dat is de geest. En wie vanavond in geloof antwoordt op deze boodschap, zal de kracht gaan ervaren. Ik vraag niet of je het allemaal voelt vanavond. Ik vraag of je het woord van God gelooft. Het evangelie van God, het evangelie van de Zoon, het evangelie van Christus. Nou, dit was de inleiding en nou gaan we beginnen. Blader maar even naar Filippenzen 1. Nou hoop ik, dat durf je natuurlijk niet en dat hoeft ook niet hoor, dat je in je hart amen hebt gezegd op dit evangelie. Dit is het goede nieuws. Dit is de blijde boodschap. En God werkt over heel de wereld op dit moment. Hoe? Door zijn woord en door zijn geest. Die twee moet je altijd bij elkaar houden. En in de kerk heb je altijd twee stromingen gehad. De een die richt zich heel erg op het woord, waarheid. En daar merk je soms niets van de werking van de geest van God. Het is allemaal waarheid. Allemaal leer. Nou, als leer niet levend is, dan is het hetzelfde als wat onder je schoenzool zit. Dat is ook dood, toch? Maar de leer in de Bijbel, in combi met de geest, is altijd leven. Maar aan de andere kant van het kerkelijke spectrum, daar hebben ze het alleen maar over de geest. En dat is vandaag ook heel populair. En daar zijn ze bijna niet meer aanspreekbaar op Bijbelse principes. Het is allemaal de geest en krachten. Nee, de Bijbel leert heel duidelijk woord en geest. En zo verspreidt het evangelie zich over heel de wereld. Ja, zo is het ook in Veenendaal gekomen. Is dat een wonder voor je? Maar er komt een moment dat je amen op dat woord moet zeggen. Dat je moet aanvaarden. Nou, ik ga er even van uit dat iedereen dit evangelie heeft aanvaard, heeft aangenomen. En zoals je hier zit, dat je bent gered. Zo niet, dan is het nog genadetijd. Ik wil je graag helpen om te knielen aan de voet van het kruis. Maar ik moet even een uitgangspunt hebben, hè? Nou gaan we naar de Filippenzenbrief. Want nu is het evangelie ons geschonken. Het meest kostbare wat God je heeft kunnen schenken, is dit woord. Waar of niet? Het is het meest kostbare. Het maakt de mensheid wijs tot zaligheid. Het verspreidt licht op je levenspad. Het weet met de moeder een woord ter rechte tijd te spreken. Ik kan er heel veel van zeggen. Het woord van God. Het meest kostbare. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Maar nou kom ik bij de vraag uit. En dat vinden jullie als Maranatha gemeenschap natuurlijk heel interessant en leerzaam. Wat doen wij nu met dat evangelie wat ons geschonken is? Zijn wij daar actief mee? Nou, jullie zijn ondertussen, ik heb je tijd gegeven, in Filippenzen aangekomen. Nou ga ik in de Filippenzenbrief, en dat kan je allemaal navertellen na de preek, dat is niet moeilijk, maar wel belangrijk. Nou ga ik vanuit de Filippenzenbrief 7 werkwoorden noemen, die gekoppeld zijn aan het woord, het begrip evangelie. Als ik goed geteld heb, wordt in de Filippenzenbrief het woord evangelie, het begrip, 9 keer genoemd, maar 7 keer in combinatie met een werkwoord. En die 7 werkwoorden vertellen ons iets hoe wij als wederom geboren mensen, als echte Maranatha-christenen, in de eindtijd actief kunnen zijn met die kostbare schat die ons is toevertrouwd. Nou, klinkt dat uitdagend of niet? Ik zie sommigen al wrijven in de handen en zeg, ga vlug verder, want ik wil weten hoe ik morgen met die kostbare schat aan de slag kan. Nou, daar gaan we. Het eerste werkwoord, dat vind je in vers 5. We beginnen even te lezen in vers 3. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk, dat schrijft Paulus en ook Timotheus. Dat is interessant, hè? Die Filippenzenbrief is zowel door Paulus als Timotheus geschreven, maar dat even terzijde. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, nou komt ie, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Dat is het eerste werkwoord, gemeenschap hebben aan het evangelie. Aan het einde zal ik ze allemaal herhalen, maar dit is de eerste. Dat is iets heel moois. Paulus dankt voor de gelover in Filippi. En ik hoop dat hij, even overgezet, ook kan danken voor de gelover hier in Veenendaal. Gemeenschap hebben aan, vanuit het Grieks, betekent ze hebben deel gekregen aan. Ze zijn deelgenoot geworden van. Nou ja, dat geldt natuurlijk allereerst dat je deel hebt gekregen aan de inhoud van het evangelie. Dat wil zeggen aan de persoon van de Heer Jezus. Dus voor die gelovigen in Filippi geldt, ze hebben de Heer Jezus aangenomen als hun persoonlijke Heer, als hun persoonlijke heiland. Deel gekregen aan het evangelie, gemeenschap aan het evangelie wil zeggen, ze hebben levend God ontvangen, dat is het eerste. Dat is heerlijk, hè? En Jezus vroeg eraan toe, wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al waren hij gestorven. Deel hebben aan het evangelie. Maar het gaat nog iets verder, dat eerste werkwoord hier. Het heeft ook hiermee betrekking, hierop betrekking vanuit dat persoonlijk deel hebben, krijg je ook een bewogen hart voor de verloren wereld, of niet? Want je bent zo verwonderd over de genade van God. Nou, dat had ik ook. Ik ben 20 jaar geleden nu tot geloof gekomen. Ik had een jubileumjaar deze zomer. En wat onmogelijk was, is 20 jaar geleden gebeurd. Vrede met God, door het geloven in de Heer Jezus Christus. Maar ja, als ik op een verjaardag zat, dan wilde ik ook graag andere deelgenoot maken van dat evangelie. Nou, dat heb ik geweten. Er werd soms gezegd, kan die jongen zijn kop niet in keer halen. Dus je kan persoonlijk deel hebben aan het evangelie, maar als je dan anderen ook deelgenoot ervan wil maken, levert dat vaak strijd op. Misschien is het in Veenendaal niet zo, maar Veenendaal kennende levert ook strijd op. Hier zie je, die gelovigen in Filippi hadden leven uit God ontvangen. En van daaruit kregen ze een kloppend hart voor de verloren wereld. Ze hadden deel aan het evangelie, ook wat betreft de verspreiding. De verkondiging van het evangelie. Ja, kijk, waar je hart vol van is, daar loop je mond van over, toch? Waar ben je vol van? Je begrijpt nou een beetje de inleiding van mij, hè? Het evangelie, de kracht van God. Ik kan ervan genieten, Romeinen 1. Prachtig. Maar het zet ook in beweging. Het geeft ook een bewogen hart. Deel hebben aan het evangelie wil zeggen dat het ook zichtbaar wordt door je leven heen. Je kan, voor de schrijvers onder ons, in Handelingen 16 lezen dat de gemeente van Filippi Paulus geestelijk en financieel heeft ondersteund. Met andere woorden, ze hadden deel aan het evangelie wat betreft de verkondiging. Ze werkten mee aan de verspreiding. Ja, hoe kan het ook anders? Nou, jullie houden van deze bundel, hè, van Johannes de Heer. Daar staat een lied in. En dat is een heel oud lied, hoor. Maar je kan het op internet terugvinden, heeft hij zelf gezongen. Zorg dat iedereen het weet. Nou, dat is het. Deel hebben aan het evangelie. En weet je wat daar staat? Lees maar mee. Vind ik zo mooi, dat laatste zinnetje van vers 5. Van de eerste dag af tot nu toe.
is belangrijk. Moet je onderstrepen. Ze hadden deel aan het evangelie. Ja, luister goed. Niet vanuit een soort opwelling. Dat je eens een mooie avond hebt gehad en zegt, ja, dat lied kwam wel binnen. Of dat was een fijne conferentie. Zo even een emotionele opwekking en daarna ebt het weer weg zo snel als het gekomen is. Nee, Paulus zegt, vanaf de eerste dag tot nu toe. Broeders en zusters, het is niet alleen belangrijk om goed te beginnen geestelijk, maar ook om goed te eindigen. Ze hadden deel gekregen aan het evangelie. Ja, op het moment dat ze tot geloof en bekering waren gekomen, maar ze zijn daarin verder gegaan. Ze hebben daarin volhard. En dat is zo belangrijk. Het was geen emotionele opwekking. Het evangelie had hun hart gegrepen en ze probeerden anderen in die maalstroom mee te nemen. Ja, ze hadden het niet van een vreemde, toch? De Heer Jezus had ook een bewogen hart. Hij weende over Jeruzalem. Beken toch in deze dag, wat tot je vrede is dienende. Deel hebben aan het evangelie geeft je als vanzelf een bewogen hart met de verloren wereld. Mag ik eens vragen, heb je nog een bewogen hart? Dat is een kenmerk van het nieuwe leven, een bewogen hart. Oh, je weet niet allemaal hoe je het vorm moet geven, maar die bewogenheid herken je wel, of niet? Die ongelovige buurman, of misschien wel... Je ongelovige zus, die kil en hard het evangelie af blijft wijzen. Dat kan je raken, toch? Stop een verjaardag overal, behalve voor Jezus. Deel hebben aan het evangelie. En daarom geloof ik dat elke gemeente, dat ligt hier natuurlijk wat anders, per definitie ook missionair moet zijn. Een gemeente moet naar buiten gericht zijn. Zending en evangelisatie moet hoog op de agenda staan. Waarom? Nou, we delen in het evangelie de inhoud, maar daarvanuit wil je ook uitreiken naar buiten toe, toch? Tweede werkwoord. Ik heb er 7, dan weet je ongeveer waar ik ben. Tweede werkwoord. Wat lezen we nog meer in Filippenzen 1, vers 6 en vers 7? En voor al dat laatste gedeelte, ik lees vers 7. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van de genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging van het evangelie. Tweede werkwoord, het evangelie verdedigen. Nou, we zijn een Maranatha-gemeenschap, heel belangrijk. En je moet dit weten, dat Paulus in de tijd dat hij die brief schreef, in de gevangenis verbleef, in Rome. En Paulus heeft zich voor de rechtbank moeten verantwoorden. Dat lees je onder andere in Filippenzen 1, vers 13 en vers 16. Paulus moest het evangelie verdedigen aan publiek. Dat wil zeggen, hij moest beschuldigingen weerleggen. Broers en zussen, als wij vandaag de Heer Jezus volgen, dan wil ik je één ding zeggen, even los van het feit hoe je over de toekomst denkt, hoe dat zal verlopen, maar het wordt er niet makkelijker op om in Nederland Jezus te blijven volgen. En we komen steeds meer in een tijd dat het evangelie verdedigd moet gaan worden. Met andere woorden, je komt er niet meer mee weg om te zeggen, ja, dat hoort wel of dat hoort niet. Daar kom je niet meer mee weg. We moeten thuis zijn in de schriften. En het evangelie vanuit de Bijbel kunnen verdedigen. Dat vraagt om gedegen Bijbelkennis. En waar schort het op dit moment het meest aan in de christelijke gemeente? Bijbelkennis. En dat komt omdat ik geloof dat de tegenstander ruimte heeft gewonnen. En dat er heel veel entertainment is. Maar er worden weinig discipelen gevormd. In hoeverre kennen we de schriften? Want wij komen in een tijd, en dat is niet om je angstig te maken, maar dat wij het evangelie moeten gaan verdedigen. Paulus zegt, jullie hebben niet alleen gemeenschap gekregen aan, maar jullie hebben ook te maken met de verdediging van het evangelie. En Paulus ging hen daarin voor. Hij heeft vanuit het evangelie tekst en uitleg gegeven, verantwoording afgelegd van hetgeen wat hij geloofde. Ik mag elk jaar een reis naar Israël maken, dat ging dit jaar helaas niet door. En daar hebben wij altijd een gids met wie ik dan samen met Johan Schep de groep rondleid. En die gids is een ongelovige man, is getrouwd met een Joodse vrouw. Maar is altijd wel heel interessant, ik zit hem al een beetje te prikkelen. Maar hij heeft het vaak over een trippel. En dan zegt hij, als er drie dingen waar zijn, dan staat iets onomstotelijk vast. We zijn ergens, en dan vertelt hij, als de Bijbel erover spreekt, als buitenbijbelse bronnen erover spreken, en als de archeologen erover spreken, dan kan je er niet omheen. Hij noemt dat altijd een trippel, vind ik altijd wel mooi. En dan zijn we op een plaats en dan zeg ik, hey, ik heb het idee dat dit toch een trippel weer is, hè? En dan weet je, prikkelen, maar er is dus bewijs voor de dingen die we geloven. Geloof je dat? Er zijn gewoon goede papieren. Op dit moment in Israël zijn er heel veel nieuwe opgravingen. Misschien heb je het een beetje gevolgd bij de City of David. Dat gewoon heel veel Bijbelse gegevens worden bewezen vanuit de opgravingen. Dat zelfs ongelovigen er niet omheen kunnen. Nou, we gaan steeds meer toe naar een tijd waarin we het evangelie moeten verdedigen. En dat vraagt, je hebt het woord vast wel eens gehoord, om christelijke apologetiek. Dat wil zeggen de verdediging van de christelijke geloofsleer. De tijd waarin wij leven vraagt om apologeten. Dat mag je ook verbidden. Mensen die ook vanuit een stuk kennis en de diepe overtuiging door de leiding van de Heilige Geest de dingen kunnen duiden in Bijbels licht. Dat is belangrijk vandaag. En ik weet wel, niet iedereen is zo geleerd, begrijp me goed, maar onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mijn getuigen. Laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. We hebben niet alleen deel gekregen aan het evangelie. Er komt misschien ook wel een tijd dat we dat evangelie meer en meer moeten gaan verdedigen. Tweede werkwoord. We gaan naar het derde werkwoord. Dat staat ook in vers 7. Want Paulus schrijft daar over de bevestiging. Het evangelie bevestigen. Derde werkwoord. Vers 7. Wat wil dat zeggen? Nou, bevestigen wil zeggen dat Paulus zijn verdediging vanuit het evangelie bekrachtigt. Bevestigen spreekt ook van proclamatie. Dat wil zeggen, hij roept het uit, hij verkondigt het, hij maakt het openlijk bekend. Paulus maakt tijdens zijn verdediging ook gebruik van de gelegenheid. Hè? Hij verkondigde terwijl hij verdedigde. En met de verkondiging bevestigde hij het evangelie. Maar dit wil ik er ook van zeggen. Die Filippenzen waren zelf, dat is een hele belangrijke, levende getuigen. En als zodanig een bevestiging van het evangelie. Begrijp je wat ik bedoel? Hun leven openbaarde iets waardoor de inhoud van het evangelie werd bevestigd, bekrachtigd. Dat is mooi, hè? Dat hun leven het onomstotelijke bewijs leverde dat de Bijbel de waarheid is. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is mooi. Ik ontmoet mensen in mijn leven, en jullie ontmoeten ze denk ik ook, die hebben zo'n duidelijk getuigenis, die hebben zo'n omkeer in hun leven meegemaakt, dat de Bijbel wel waar moet zijn. Dat als je ze na 10 jaar tegenkomt, en ze vertellen hun getuigenis, weet je, dat meen je niet. Jij? Ja, ik. Hoe kan het? Genade van God. Dat is de kracht van het evangelie. Dat is in mij werkzaam geweest. En met hun getuigenis, hun levenswandel, bevestigen ze het evangelie. Zetten ze het waarheidsstempel op het evangelie. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is mooi, is dat. Drie werkwoorden al gehad, hè? Gemeenschap hebben aan. Je past het wel toe op je eigen leven, hè? Gemeenschap hebben aan, het verdedigen van en het evangelie ook bevestigen, bekrachtigen. Mag ik eens vragen, is onze levenswandel een bekrachtiging van het evangelie of een ontkrachting van het evangelie? Dat wil zeggen, als de ontkrachting is, dat je niet wandelt overeenkomstig wie je bent in Christus. Daar kom ik straks nog wel op bij een ander werkwoord. We gaan naar de vierde, blijf erbij. Dat is Filippenzen 1, vers 12 tot en met vers 14. Ik lees het even voor. Lees maar mee. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele rechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger en onbevreesd te durven spreken. Vind ik een heel bijzondere tekst. Paulus zegt, je kan op deze wereld aanwezig zijn ter bevordering van het evangelie. Dat is een mooi, hè? Maar dan moet je even over zijn situatie nadenken. Paulus zit op dit moment in de gevangenis. Nou, wie van ons zou denken dat je in de gevangenis aanwezig kan zijn ter bevordering van het evangelie? Wie steekt zijn vinger op? Wie tekent ervoor? Niemand, denk ik, toch? Want je zou zeggen, ja, het is klaar met die Paulus. Daar zit hij dan in de boeien. Want misschien heeft hij dit zelf niet geschreven, maar heeft hij het gedicteerd. Je zou zeggen, het is klaar met hem. Ik ken nog iemand. Ik ben in een andere plaats met het boek Openbaring begonnen. Johannes. Johannes was op hoge leeftijd toen hij verbannen werd naar Patmos. Verbannen, weet je, als je een politiek gevaar was. Die oude Johannes. Wat kan die man nou nog uitrichten? Maar hij werd verbannen. Op hoge leeftijd. Dan zit hij daar op Patmos in de eenzaamheid. En dan denken de mensen, nou, het is klaar met die Johannes. Einde verhaal, eindelijk zijn mond dicht. En dan zegt de Heer, heerlijk Johannes. Je bent heerlijk in de eenzaamheid. Ik ga je openbaring geven. Ik ga je onthulling geven van de dingen die haastig moeten geschieden. Mooi is dat, hè? Johannes was op Patmos, op deze aarde aanwezig, ter bevordering van het evangelie. Paulus zat in de gevangenis en hij was op aarde aanwezig in de gevangenis ter bevordering van het evangelie. Hé, dat maakt me enthousiast. Nou, ik teken niet voor Patmos, ook niet voor de gevangenis, maar ik leer er wel dit uit. Er is geen plaats op de wereld waar ik kan zijn, waar ik niet tot ter bevordering van het evangelie aanwezig kan zijn. Begrijp je wat ik bedoel? God kan alle dingen gebruiken. Ja, sterker nog, Paulus leerde Romeinen 8, 28. God laat alle dingen meewerken ten goede. Alles staat ten dienste tot bevordering van het evangelie. Dit vind ik zo indrukwekkend. Dat vind ik zo mooi. Paulus was in de gelegenheid om twee brieven te schrijven. En de gevolgen hebben we gelezen. Vers 13, het eerste gevolg is dat in het gehele gerechtsgebouw aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Het hele gerechtsgebouw is het. Mooi, hè? Hij verdedigde zichzelf. Hij verdedigde het evangelie. En ondertussen was hij heerlijk aan het prediken. En zie hem staan, die Paulus. Ik zou hem graag eens willen spreken. Ondertussen bereikte hij de mensen. En was hij aanwezig ter bevordering van het evangelie. En dan lees je vers 14. Zo mooi. Dan is de leider gevangen. En wat staat er dan? Het merendeel van de broeders in de Here heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om het woord nog overvloediger en onbevreesd te durven spreken. Prachtig. Die Paulus, daar zit hij. Ze dachten, het is klaar met hem. En nou gaan ze medebroeders nog vrijmoediger spreken. Is dat mooi of niet? Dat vind ik heerlijk. Dat is de kracht van het evangelie. God is niet te stoppen. Gods geest is aan het werk. En hij gebruikt daarvoor zijn woord. Wil je nog een voorbeeld? Uit de kerkgeschiedenis. Richard Wurmbrand, daar heb je allemaal wel eens van gehoord, denk ik. Misschien heb ik het hier wel eens genoemd. Maar is een mooi voorbeeld. Richard Wurmbrand, nou, als er iemand geleden heeft als gevolg van het volgen van Jezus, was hij het wel. En hij zat in de gevangenis. Maar ja, die man kon ook zijn mond niet houden, hè. En toen zei ze, weet je wat, we gaan het anders aanpakken met hem. En er waren allemaal cellen op de eerste verdieping, zeg maar. Of op de begaande grond. En hij zat in de kelder. Ja, het is niet zo'n smakelijk verhaal. Maar er was in de kelder een soort bazin. Waar alle uitwerpselen inkwamen van de toiletten van de gevangenen. En toen dachten ze, als we Richard Wurmbrand nou in die bazin zetten, dan zit hij tot zijn nek toe in de drek. En dat zal het moment zijn dat hij gaat zwijgen. En hij zag al die afvoerpijpen van die afzonderlijke cellen daar uitkomen. En hij keek omhoog. En toen gaf God hem in zijn hart om die afvoerbuizen te gebruiken als kanaal om het evangelie met die gevangenen te gaan delen. En hij begon het evangelie te proclameren. Hij wilde aanwezig zijn te midden van de drek tot bevordering van het evangelie. En er is een getuigenis van de gevangenen geweest. Dat de verkondiging van Wurmbrand vanuit dat bazin tot zegen is geweest. voor de gevangenen naar boven. Hij was aanwezig tot ter bevordering van het evangelie. Is toch bemoedigend of niet? Dat is zo indrukwekkend. Dat is wat het evangelie, dat is wat genade vermag. Niet dat ik daarnaar verlang. Niet dat ik daarnaar uitzie. Niet dat ik er nu al voor teken, want wie ben ik? Maar weet je wat ik wel zie? Ik zie Gods hand. Ik zie Gods geest. Ik zie zijn woord aan het werk door mensen heen. En als je het aan Wurmbrand gevraagd, wie doet dat nou? Dat is hij die in mij woont. Want hij die in ons is, is sterker dan die in de wereld is. 5. Het vijfde werkwoord. Filippenzen 1, vers 27. Mooi, hè? Zet je allemaal nummertjes even erbij, gewoon in je Bijbeltje. Je mag er niks aan toevoegen of afdoen, maar nummeren mag wel. Gewoon 1, 2, 3, 4. Kan je het morgen gewoon navertellen. De vijfde. Vijfde werkwoord, gekoppeld aan het woord evangelie. Wat zegt hij in vers 27? Alleen, mooi hè? Die Paulus was een echte leraar en echte pastoor. Hij zegt, alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Waardig wandelen is het vijfde werkwoord. En dat vind ik zo mooi van die Paulus. Want hij heeft het over gemeenschap hebben aan het evangelie. Het verdedigen van het evangelie. Het bevestigen van het evangelie. Het bevorderen van het evangelie. Maar even pas op de plaats, zegt hij. Je moet ook waardig wandelen. Het evangelie. Dus het is niet alleen maar mooi praten. Maar komt in je daden openbaar dat je deel hebt gekregen aan de inhoud van het evangelie. Dat is belangrijk, hè? Ik ben in het Westland geboren en getogen, daar heb je glastuinbouw. En tegen mij zeiden ze altijd, als je in een glazen huisje woont, moet je niet meer stenen gooien. Nou, dat is waar. Maar zo is geestelijk ook. Als je in Veenendaal beleid een kind van God bent, dat je deel hebt gekregen aan het leven uit God, dan wordt er naar je gekeken, of niet? En daar hoef je niet van in de krant te schieten, zo bedoel ik het niet. Maar je moet wel voorzichtig en nuchter wandelen in deze laatste dagen. En daarom zegt Paulus tegen de gelovigen in Filippi, wandel waardig het evangelie, dat wil zeggen, wandel op een wijze die past bij Christus. Die overeenkomt met zijn principes. Dat is belangrijk, toch? Misschien ben jij wel de enige in de straat die gelooft. En leest niemand een Bijbel, zou zomaar kunnen. Maar als jij dan waardig het evangelie wandelt, dan ben je een wandelende Bijbel. Dan ben je een wandelend getuigenis. Dan lezen die mensen hun Bijbel niet zoals wij hem lezen, maar ze lezen in jou de Bijbel. Door jou heen de Bijbel. Ze zien in jou Christus. Je bent een brief van Christus. Wandel waardig het evangelie. Dus die wandel hoort er zeker bij. Dat is ook een heel belangrijk werkwoord. In 3 Johannes vers 4 staat dat er bij God geen grotere blijdschap is dan dat hij ziet dat zijn kinderen in de waarheid wandelen. Wij bidden nog wel eens aan tafel met de kinderen. Als ze dan 's ochtends naar school gaan, dan zeg ik, Heer, laat het vandaag een dag zijn waar u gewoon blij van wordt. Dat we de dingen doen waar u een glimlach, met eerbied gesproken, van op uw gezicht krijgt. Dat we wandelen overeenkomstig onze positie. Een wandel waardig onze positie. Waardig wat betreft het evangelie van Christus. Ik kom nog wel eens in België bij broeder Dick Baarsen. Sommigen van jullie kennen hem misschien nog wel. Hij deed vroeger werk bij de EO. Hij vertelt het evangelie met van die tekeningen allemaal. En Dick die vertelde dat er een gemeente in België was, die had een groot zeildoek aan de zijkant hangen. En daar stond de volgende spreuk op. Moet je niet van schrikken hoor, ik zal het zo uitleggen. Maar daar stond het volgende op, met grote letters. Daar stond, Jezus is interessanter dan de meeste christenen vandaag. Jezus is interessanter dan de meeste christenen vandaag. Nou, dan zeggen er heel veel velen, nou ja, Jacques, dat hoef je niet, dat is toch logisch. Nou, dat vind ik niet helemaal logisch. Want als wij belijden dat we deel hebben gekregen aan het leven uit God, en hij door zijn geest in ons woont, en wij in dat vormingsproces zijn naar het beeld van de Heer Jezus, Romeinen 8 vers 29, dan wordt er vroeg of laat iets zichtbaar van wie? Niet van mezelf, maar van Jezus in en door mij heen. En dan is het ook interessant om met mij te leven. Dankzij de genade van God, laat dat heel duidelijk zijn. Maar het is wel een treffende uitspraak. Hè? Dat is eentje om over na te denken. Jezus is interessanter dan de meeste christenen vandaag. Hoe is het hier in Veenendaal? Proeven de mensen als ze met ons omgaan. Hé, je kan wel wat zien van wie jij erin bent. Dat hoef je niet naar te vragen. Je ruikt er gewoon naar. Je bent een leesbare brief. Nou, dan is het ook interessant om met jou om te gaan, om met u om te gaan. Omdat de Heere Jezus zijn werk in en door ons heen tot uitvoer brengt. In deze wereld. Is dat bijzonder of niet? Wij zijn geen robots. God werkt in en door ons heen. Zodat wij leren om waardig het evangelie te wandelen.
We gaan naar ons zesde punt. Dat lezen we in Filippenzen 1, vers 27b. Ik lees dat vers nog een keer helemaal en ik hoop dat u mee blijft doen. Het zesde werkwoord, alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom, of u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind, komt die, strijdt door het geloof in het evangelie. Het zesde werkwoord is meestrijden of strijden voor in het evangelie. Het zesde werkwoord. Dat hoort er ook helemaal bij.
Je zal zeggen, nou, ik had vanavond eigenlijk wat anders verwacht. We gingen het hebben over de evangelie. Maar deze werkwoorden had ik er niet direct aan gekoppeld. Nou, ik krijg ze zo in je schoot gelegd. Om over na te denken. Strijden, meestrijden in het evangelie. Broeders en zusters, het is geen nieuwtje als ik vertel dat we samen leven in vijandig gebied. We hebben te maken met tegenstand. Strijden vraagt om inspanning. En strijden, laten we eerlijk zijn, kost ook een prijs. Paulus heeft de prijs voor het evangelie betaald. Hij werd gevangen gezet, maar als u zijn leven leest in 2 Korinther 4, 2 Korinther 11, dan is het ongekend wat deze godsman heeft moeten doorstaan als gevolg van het volgen van Jezus. Dat is ongekend. Ze hebben hem bijna voor dood buiten de stad gesleept. Gemarteld, geslagen, nou noem op. Deze man heeft gestreden voor het evangelie. Of in het evangelie. En ik geloof dat wij daartoe ook geroepen zijn. Strijden. Oh nee, niet man tegen man, niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de geweldhebbers, tegen de macht en de kracht in de lucht. Strijden vooral in de gebeden. Persoonlijk, als gemeente. Zodat bolwerken worden geslecht. Religieuze bolwerken. Seculiere bolwerken. Maar die worden geslecht door gebed. Bolwerken, dat wil zeggen vestingen. Alles waar iemand op steunt. Buiten de Heer Jezus, om die te verwoesten en neer te halen. Geloven we dat? Geloven we nog in de kracht van gebed? Meestrijden in het evangelie. Ik kan soms ervaren dat er in gemeenten wordt gestreden, mee wordt gestreden in de gebeden. En dat is niet een soort mystieke ervaring, maar dan spreek je makkelijker. Soms heb je wel eens het idee dat hier een muur staat. En dat je tegen een muur aanspreekt. Dat is zwaar om te spreken. Maar soms, dan merk je als mensen in geloof en in verwachting, biddend, naar een samenkomst komen. Dat als het ware de loper voor het evangelie wordt uitgerold. En dat de geest van God erin meekomt. Uw geschieden naar uw geloof. En hoe die verhouding is, weet ik niet precies. Maar Jezus zegt het zelf. Hij kon geen wonderen doen vanwege hun ongeloof. Dus ergens is er een link, een lijn tussen de mate waarin God door kan werken en de mate waarin er geloof is. Waar het lijntje precies loopt, ik weet het niet. Maar er is wel een verband tussen die twee. Of u het geloven wil of niet. De Bijbel spreekt erover. En ik denk dat het te maken heeft met het meestrijden in het evangelie. God zoekt vandaag voorbidders. En dat is zo'n geweldig iets om voorbidder te zijn. Kent u dat? Ken jij dat? Nee, dat staat niet op de voorpagina van het RD en ook niet van het ND. Maar dat is binnenkamerwerk vaak. Dat is vaak in het verborgene. Wordt niet in de gemeentegids vermeld. Maar God ziet in het verborgene. En wat is het wonderlijk als hij het in het openbaar gaat vergelden. Waar of niet? Heb je die ervaring? Dat er iets gebeurt dat je zegt, ja het is een wonder, maar het verbaast me niet. Ben er al jaren mee bezig. Dit bundeltje is gekomen uit de opwekking van Wales, wist u dat? Johannes de Heer was daar, 1904-1905. De opwekking in Wales onder leiding van Ivan Roberts. En Ivan Roberts die wilde geen gebedstond missen. En deze man heeft 14 jaar lang gebeden voor opwekking op Wales. En de opwekking is gekomen. En toen de opwekking uitbrak op Wales, toen ging hij naar een aantal oude zusters van in de 80. En hij bracht bij die oude zusters het blijde nieuws. God is doorgebroken hier. Opwekking is uitgebroken. Mensen verootmoedigen zich voor de Here. Bekeren zich van hun zonde. Gaan leven door geloof. Toen zeiden die zusters, we weten ervan. En we kunnen het tijdstip aangeven. Gisteren om dat en dat moment. Hij zegt exact. Maar dat waren voorbidsters. Die hadden meegestreden in het evangelie. Gewoon op de oude dag zouden we zeggen. In het verborgene. Niet openbaar. Maar ze wisten, God is aan het werk. Gaf die innerlijke overtuiging voor. Kijk, dat is het, hè. En als wij meer verwachting gaan hebben van gebed, dan kunnen we meestrijden in het evangelie. Zodat bolwerken, of ze nou religieus zijn of goddeloos, geslecht gaan worden. Wat is het toch interessant om een voorbidder te zijn. God zoekt ze vandaag. Hij zocht in Israël, maar hij vond ze niet. Vindt hij ze in Veenendaal. Mensen die zeggen, ik ga voor de Heer en voor de eer van zijn naam in de brest staan. Mag me alles kosten. Maar het gaat om de verheerlijking van hem, wie te kennen het leven is. We gaan naar de laatste, de zevende. En dat is misschien de mooiste. Ik vind ze allemaal mooi persoonlijk. Ik weet niet hoe jullie het ervaren. Maar nou naar de laatste, Filippenzen 2. Dat gaat over Timotheus. Nou, dat is een zo mooi stukje. Ik ga een paar versen lezen. Dat laatste werkwoord is dienen in het evangelie. Dienen. Wat lezen we in Filippenzen 2, vers 19? En ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen. Opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Paulus gaat Timotheus sturen. Timotheus. Moet je kijken wat er van hem staat. In vers 20. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Dat is een getuigenis. Paulus zegt, ik kan een hoop namen noemen, maar ik kan er niet één noemen die is zoals Timotheus. Dat vind ik zo bijzonder. Vers 21, want zij zoeken allen hun eigen belangen en niet die van Christus. Vers 22, en u kent zijn beproefdheid dat hij met mij gediend heeft in het evangelie. Daar heb je hem. Als een kind met zijn vader. Vind je dat niet mooi? Paulus zegt, ik stuur niet de minste. Ik stuur Timotheus. Die heeft een gezindheid. Die kom ik weinig tegen. Wat kenmerkt die gezindheid? Nou, hij dient niet zijn eigen belangen. Ik denk dat dat een groot probleem is in de christenheid. Ik ben sinds februari oudste. Nou, daar kan je er ook een beetje over meepraten. Er zijn veel mensen vandaag in de gemeente die hun eigen belangen dienen. Oh ja, die zijn wel actief in de gemeente. De een met de muziek, de ander met dit, de ander met... Maar ondertussen toch hun eigen belangen dienen. Weet je, Timotheus was een man die zei, joh, het gaat helemaal niet om mij. Ik wil slechts dienstbaar zijn aan het evangelie. Hij had het niet van een vreemde, toch? De Heer Jezus, hij zegt het in, wat is het, Marcus 10, vers 43 tot 45. Ik ben gekomen om te dienen. In de wereld heersen ze, dat klopt. Maar laat het zo onder jullie niet zijn. Amen. Dienen. Dienen in het evangelie. Dienstbaar zijn heeft alles te maken met zelfverloochening. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Niet heersen, maar dienen. Niet eenvoudig, hè? Wie van u de eerste wil zijn, die zij alle slaaf, alle dienstknecht. Ik sprak ooit in een gemeente, daar vroeg ik, wie van u wil de eerste zijn? Nou ja, dan steekt niemand zijn vinger op, denk je dan, hè? Want ja, stel voor dat ik mijn vinger opsteek, dan gaan ze allemaal naar kijken, wat denken ze dan? Niet? Er stak één broeder zijn vinger op. Ik wil de eerste zijn. Nou, dat mag, mijn Heere God, je mag de eerste zijn. Maar weet je wat Jezus toen zei? Laat degene die de eerste wil zijn, aller slaaf zijn. Alle dienst kan zijn. Dus de consequentie Dat je de eerste wil zijn, is dat je tegelijkertijd iedereen de voeten wast. Dat hoort erbij, zegt Jezus. Dan mag je de eerste zijn. Belangrijke principes, hè? En weet je wat het wonderlijke is? De Heer Jezus heeft het niet alleen geleerd, maar ook gepraktiseerd. Want hij onderwees zelfverloochening en nederigheid. En toen begon hij de voeten te wassen. Ik had dat rijtje discipelen wel willen zien. Allemaal praten, ja, daar komt hij. Ja, mijn voeten was hij niet, hoor. Ik laat het niet toe. Maar hij ging voet voor voet. Persoon voor persoon af. En hij heeft laten zien in de praktijk dat zijn hart overeenkwam met zijn daden en zijn daden overeenkwam met zijn hartsgesteldheid. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Is dat niet nodig vandaag? Ook in de gemeente. Dienen in het evangelie. Het leven van Timotheus getuigt van zelfverloochening en opofferingsgezindheid. En het probleem van velen is dat ze hun eigen belangen dienen. Oh, dit is zo'n kostbaar woord. Wie het evangelie in al zijn rijkdom en diepte verstaat, zal uiteindelijk een leven van zelfverloochening gaan leiden, van nederigheid. Omdat onze Heer en Heiland ons het voorbeeld heeft gegeven. En hij laat ons zo'n voorbeeld na, zegt apostel Petrus. Opdat we zijn voetsporen zouden navolgen. Nou, 7 werkwoorden. We gaan afronden. Romeinen 1, het evangelie van God. Evangelie van de Zoon. Evangelie van Christus. Daarvan zegt Paulus, dit is de kracht van God tot zaligheid. Het werkt als dynamiet in je leven. Zet het jou in beweging of niet? Voor wie? Voor wie het ervaren? Nee, hij zegt voor wie het gelooft. Wie erop vertrouwt. Wie zich er helemaal aan overgeeft met alles wat in hem is. Die ervaart vandaag in 2020 Gods kracht. Door zijn geest en door zijn woord. Daarom is het leven met de Heer niet saai, hoor. Daar heb je het niet begrepen. In hem leven wij. En in hem bewegen wij. En vervolgens koppelt diezelfde Paulus, niet aan de gemeente van Rome, maar als die schrijft aan de Filippenzen, 7 werkwoorden. Nou, wie zou naar voren durven komen ze te herhalen? Oh, kijk, er is een broeder die dat durft. Daar ben ik al dankbaar voor. Allereerst, gemeenschap hebben aan het evangelie. In de tweede plaats, verdedigen van het evangelie. Wordt steeds belangrijker. In de derde plaats, het evangelie bevestigen. In de vierde plaats, het evangelie bevorderen. De verspreiding daarvan. En wees creatief daarin, hè. Ik bedoel, ik ken een vrachtwagenchauffeur. Je zou zeggen, hoe kan een vrachtwagenchauffeur het evangelie verspreiden? Nou, hij zat altijd in de kantine met zo'n lepeltje. Zo'n plastic lepeltje, weet je wel, met zo'n oogje eraan. Daar maakte hij dan een vis van. Als hij een beetje warm maakt, hij rustig fout wordt verzet. En dan deed hij zijn knie over elkaar en legde hij alles op het punt van zijn knie. En dan zei hij niks. Hij praatte. En op een gegeven moment, ja, wat een rare kerel, joh. Waarom heb je altijd die vis op je knie? Nou, dan kon hij. Ging hij los. Dus je moet creatief zijn. Ik kan altijd aanwezig zijn ter bevordering van het evangelie. En ik ken een andere broer, die was buschauffeur. En dan zag hij iemand uit de reformatorische kerken binnenkomen. En ik denk, ja, ik weet niet of hij Jezus al kent. Laat ik gewoon als buschauffeur een psalm gaan neurien. En dan zat ze daar. Nou, hij was een buschauffeur die een psalm neuriet. En op een gegeven moment kwam de vraag, meneer, ik moet er zo uit. Maar mag ik vragen, wat beweegt u om die psalm te neurien? Oh, kent u ook Jezus? En dan zat hij gelijk op de kern. Aanwezig zijn ter bevordering van het evangelie. Mooi. Wees creatief. En bid de Heer daarom. Dat was het vierde. Het vijfde, wandelen waardig het evangelie. Het zesde, meestrijden voor of in het evangelie. En als laatste, het zevende werkwoord, dienen in het evangelie. Broeders, zusters, wat doen wij ter afsluiting met het evangelie in de eindtijd? Wat doen wij ermee? Als het evangelie voor ons de grootste schat is die God ons heeft geschonken, geef hem dan ook de volle ruimte om dat in de praktijk van ons leven uit te werken en gestalte te geven. Zodat we met Paulus kunnen getuigen. Wij zijn Gods mede-arbeiders. We zijn werkzaam hier op aarde. We bevinden ons in vreemd gebied, om het zo te zeggen. We zijn op doorreis, als pelgrims. Het beste, dat gaat nog komen. Maar ondertussen zijn we actief met het evangelie. Wat ons is toevertrouwd. Hebben we er zin in morgen? Met koffiezetapparaat misschien? Met die lastige collega? Of misschien van de week op die verjaardag bij je familie? Ja, dan wil ik het toch eens over 7 werkwoorden met je hebben. Heb je even. Brand je hart, heb je een bewogen hart. De Heer wil jou en mij gebruiken. Ieder met zijn of haar gaven. Die zijn niet allemaal hetzelfde. Maar weet je waar het op aankomt? Niet of je geschikt bent. Maar of je vanavond zegt, Heer, ik ben beschikbaar. Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik ben beschikbaar. Zoveel liefde in mijn hart voor u. Uw liefde uitgestort in mijn hart wekt wederliefde. Hier ben ik, beschikbaar voor u. Ik wil dienstbaar zijn aan de opbouw van uw gemeente. Aan de uitbreiding van uw koninkrijk. In mezelf onbekwaam. Maar Paulus zegt het en ik zeg het met hem mee. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Ik wens jullie een gezegende week. Waarin je overvloedig mag zijn in het werk voor onze Heer. Amen. We gaan de Heer danken. Vader in de hemel. We hebben vanmiddag nagedacht met elkaar over het evangelie. En dat zijn niet alleen de 4 evangelieën. Dat is Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Het volledige woord door u geopenbaard. En we hebben de toepassing gemaakt met 7 werkwoorden. Heer, ik hoop dat we dit woord als een Maria, ja ik bid het, dat we het als een Maria in ons hart zullen bewaren. Daarover na zullen denken. En misschien komt het bij sommigen heel sterk binnen als een verplichting, als een moeten. Maar geef dat we deze boodschap op de juiste manier zullen oppakken. Misschien zeggen we vanavond, ja, in 4 van de 7 werkwoorden herken ik me wel. Maar die andere 3 laten we dan de Heere daarvoor danken. En we mogen ons naar u uitstrekken. Om de verwezenlijking ook van die andere werkwoorden. Zodat u door ons heen kan werken op de plaats waar we wonen, werken, studeren. En dat we zo tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. En dat we een leven mogen leiden tot eer van uw naam. Heer, we belijden het u. We hebben het net tegen elkaar gezegd. In onszelf krachteloos. In onszelf onbekwaam. Maar het is diezelfde Paulus die deze dingen schreef. Die het getuigd heeft. Onze bekwaamheid is uit God. Ik vermag alle dingen. Door hem. Door hem. Door hem alleen. De Heer Jezus Christus. Die mij kracht geeft. Heer, laat dit woord een bemoediging en een aansporing zijn. Om in deze laatste dagen. Waarin er zoveel gebeurt. Waarin er zoveel onzekerheid is. Zoveel onrust. Laat dit een aansporing zijn. Om deze boodschap van hoop en verwachting uit te dragen met alles wat in ons is. En om zo uw medearbeiders te zijn. Heer, dank voor dit woord. Dank dat we in alle rust dit mochten overdenken met elkaar. Ik bid een zegen uit over al mijn broers en zussen hier aanwezig. Ga met hen mee als ze naar huis gaan. En sommigen zijn er die alleen thuis komen. Die hier niet even over door kunnen spreken met iemand wat ze graag zouden willen doen. Dan bid ik u heel bijzonder voor hen. Wees u hen een God van nabij. Zodat ze mogen ervaren straks in de stilte van de huiskamer. De Heer is bij me. Ik zal niet vrezen. En als we wel een levensgezel hebben. Dat we hier dan over door mogen spreken onder de koffie. En dat we elkaar mogen aansporen en bemoedigen. Om dit woord ter harte te nemen. Niet als een mensenwoord, maar zoals het daadwerkelijk is. Als een woord van God, de levende, die zichzelf in Jezus Christus heeft geopenbaard. Heer, neem onze dank zo aan. Ga met ons mee de nieuwe week in. U weet wat ons staat te wachten, op school, in het werk, in het gezin. Heer, leer ons alle dingen te doen als voor u. En u heeft gezegd, ken mij in al je wegen. Dan zal ik je paden recht maken. We mogen u in alle dingen betrekken. U bent een God die hoort. U bent een helper, groot van kracht. Voor de grote dingen en voor de schijnbaar kleine dingen in ons leven. We danken u voor uw bereidheid om ons in al die dingen tegemoet te komen. En dat u het beloofd hebt. Ik draag je. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op je zijn. In de naam van Jezus. Amen. We gaan met elkaar zingen vanuit ons hart. Meeneurien wat u wil. Soms is het moeilijk om je mond te houden, hè? Kinderen moeten soms de mond houden, maar als je vol bent van het evangelie, is het ook als grote mensen moeilijk om je mond te houden. Ja, kan er ook niks aan veranderen. Johannes 1:189, 1 tot en met 4. Heerlijk evangeliewoord, daar ging het vanavond over. Johannes 1:189. Ik ben dankbaar dat ik vanavond hier het woord met jullie mocht delen. En ik hoop echt, en het is mijn gebed, dat je dat woord als een Maria bewaart in je hart. Ik wil ook Louis bedanken voor het spelen van de liederen. Dit is toch ook niks, hè, voor een organist. Ik kan zelf helemaal niet spelen, ja, een paar noten, maar je wilt mensen graag meenemen. En dan mogen ze niet zingen. Dus het is niet alleen voor ons lastig dat we niet mogen zingen, maar voor een echte muzikant is het ook niet prettig als die mensen niet mee kan nemen. Dus ik ben je dankbaar dat je dat toch wilde doen. Het is ook voor jou misschien een beetje droog, maar je hebt het met toewijding gedaan. Dank daarvoor. Aan de uitgang wil ik nog de collecte aanbevelen en ik wil jullie graag zegenen met de volgende tekstwoorden. Die komen uit de brief Judas en daar staat in vers 24 en vers 25. Aan hem nu, die bij machte is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht nu en in alle eeuwigheid. Amen. Tot slot willen we samen staande nog meezingen. Een heel bekend lied. Wat past bij deze boodschap, denk ik. Dat is Johannes de Heer 33. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam die hemel en aarde verenigt tezamen. Het gaat over de inhoud van het evangelie. Johannes de Heer 33. En ik wens jullie verder nog een fijne zondagavond. God zegen. Voor deze nieuwe week.